Wat fijn dat je luistert naar Red de GGZ, de podcast, waar we je meenemen in de wereld van de specialistische GGZ. Zoals je misschien gehoord hebt, worden er dit jaar meerdere klinieken gesloten. Maar wat betekent dit eigenlijk en voor wie? Wat is milieutherapie en hoe kan het dat zo'n grote kliniek zomaar sluit? Voordat we beginnen, wil ik nog even terugkomen op een post die we op Instagram hebben gezet. Het was even de vraag of we wel door kunnen gaan met deze podcast. Nou, alle protocollen zijn gecheckt en we kunnen gewoon doorgaan. Onze visie is namelijk ook heel helder. Wij willen specialistische klinische zorg zichtbaar maken en het belang ervan laten zien. Er is immers een enorme wachtlijst. We willen met professionals en met cliënten praten om te kijken wat houdt zo'n kliniek nou in en een compleet beeld schetsen, met licht en zwaarte naast elkaar, net als in de kliniek. Vorige keer vertelde Shiva ons meer over het fenomeen hechting en hoe je onveilige hechting kunt helen. Soms is daar dus een klinische opname voor nodig. Die biedt je een veilige plek om te kunnen oefenen met nieuw gedrag. Een veilige plek waar je niet kunt blijven vermijden en je moet gaan verbinden. Voor sommigen is dit een laatste redmiddel. Deze podcastaflevering duurt iets langer, omdat het zo'n goed verhaal is, zo ontzettend sterk. Bo en Lies, beide sociotherapeut, gaan namelijk praten met ex-cliënten van Centrum voor Psychotherapie. Twee ontzettend dappere verhalen. Wij kunnen wel blijven praten over het belang van klinische therapie, maar zeg nou zelf, dat kunnen de cliënten toch veel beter? Trigger warning. In deze aflevering wordt suïcidaliteit besproken. Heb jij hulp nodig? Bel dan met 113 zelfmoordpreventie. Of kijk in de show notes.
Welkom allemaal. Wij zijn vandaag met een clubje. We zijn daar met z'n vieren. En ik ben nu vandaag met Lies. We gaan onszelf zo even voorstellen. Ik ben Bo Welling. Ik ben sociotherapeut, GGZ-agoog en consulent seksuele gezondheid.
Ik ben Lies Masterbroek. Ik ben sociotherapeut van het CVP in Lunteren.
Ik ben een ex-cliënt. Ik heb 1,5 jaar geleden mijn behandeling afgesloten bij het CVP. En ik wil graag anoniem blijven, maar wel mijn verhaal delen.
En dan hebben we nog iemand aan ingebeld. Dus zou jij je ook nog even voor willen stellen?
Natuurlijk, ik ben Dirk. Ik ben ook een ex-cliënt van het CVP. En ik ben nu ongeveer bijna 1,5 jaar klaar met mijn behandeling op het CVP.
Yes, dankjewel. In deze aflevering gaan we het hebben. Eigenlijk gaan we met jullie gewoon in gesprek over hoe het was om bij het CVP, en dat is het Centrum voor Psychotherapie, in behandeling te zijn geweest en wat het klinische nou voor een verschil heeft gemaakt. Maar zoals we dat doen tijdens de behandeling, willen we beginnen met een dagsluiting. Het is vandaag, het is nu ongeveer, hoe laat is het? 8 uur of zo?
Ja, 8 minuten.
Dus ik ben heel benieuwd, hoe is het met jullie en hoe was jullie dag?
Zal ik beginnen?
Ja, leuk.
Nou, ik ben dus Lies, sociotherapeut. En ik heb al een tijdje onbetaald verlof van mijn werk. Dus het was voor mij belangrijk om even opnieuw aan te komen op het CVP. Ik ben even Bo opwezen halen. En we zijn hier op de Christelijke Hogeschool in Ede, waar we deze opname mogen maken. Dus daar hebben we Vinci ontmoet, die ons helpt. En de ex-cliënt die hier naast mij staat. En dat was heel fijn, want ik ken haar heel goed. Dus het was fijn om even thee te drinken, te kletsen. En met Dirk in te bellen. En ik zit er wel goed bij. Ik vind het spannend. Ik heb het nog niet gedaan tot nu toe, zo echt interviewer. Maar ik heb er ook zin in. Dus zo een beetje.
Primeurtje.
Ja, primeur. Ja.
En jullie?
Nou, mijn dag was vanochtend om 5 uur al begonnen. Want
oei.
Ik moest werken. Ik ben sinds 2 maanden weer terug in mijn oude vakgebied. Waar ik met heel veel plezier werk in de zorg. Dus ik heb een vroege dienst gedraaid. Daarna even lekker bijgekomen in het zonnetje. En toen op het fietsje hierheen voor dit gebeuren. Ik vind het ook erg spannend. Maar ook heel leuk.
Ja. Super fijn dat je er bent.
Ja.
Ja. Ja.
En jij, Dirk?
Nou, mijn dag was eigenlijk wel goed. Ik ben net weer begonnen met werk na er een paar weken uit te zijn geweest vanwege het overlijden van mijn vader. En nu ben ik rustig aan weer aan het beginnen. En dat was heel fijn om weer op het werk te zijn, om weer bezig te zijn. En ook ik vind het best spannend om hier nu te zijn, ook al is het op afstand.
Ja, precies. Dat is ook logisch. En ook wel bijzonder dat je dit ook wilt doen, hè? Terwijl je eigenlijk ook uit zo'n heftige periode komt. En,
ja, nou, ik doe het graag. Het is voor een heel goed doel, om maar zo te noemen.
Ja, en dat is ook een mooi bruggetje misschien, hè? Want die hechting waar we het in een van de eerdere afleveringen over hebben gehad, die is echt sterk, hè?
Ja, ik heb er zelf heb ik er echt heel veel uitgehaald en ook heel veel goede contacten en goede herinneringen. Dus daar heb ik dan ook al wat over om daarvoor te helpen, zeg maar.
Ja, en voor mij was het echt een laatste poging om, zeg maar, aan mezelf te werken. Na veel jaren therapie. En uiteindelijk heeft het gewoon gewerkt. Als in, ik heb zelf heel hard gewerkt.
Ja, zeker.
Ik heb heel veel geleerd. Dus ja, het CVP is voor mij echt wel een mijlpaal in mijn leven.
Nou ja, mijn dag, die wil ik ook even afsluiten eigenlijk nog. Ik heb gewoon gewerkt op het CVP vandaag. En soms heb je van die dagen die wat pittiger zijn, maar waar ik wel intens van kan genieten. En vandaag was al zo'n dag. Ik had echt wel het gevoel dat ik mooie dingen kon bereiken, kon dingen aanraken bij mensen. En dat is heel bijzonder om te zien gebeuren, vind ik. Mm. En dan weet ik ook weer van, oh ja, dit is waarom ik dit doe. Dit is waarom ik dit werk zo fantastisch vind. En waarom ik een podcast ben gaan maken. Want ik heb geen idee wat ik aan het doen ben, maar ik doe het. Want ik wil iedereen meenemen in deze ervaring. Van wat het is om in een klinische behandeling te zijn. En wat het effect daarvan is.
Maar dat je je zo gehecht hebt, dat je ook, wat Dirk net ook zo mooi zei, ik wil het ook graag doen om anderen te helpen.
Ja.
En dat is waarom jij ook je verhaal zo graag wil doen. Ja. Omdat jij zoveel baat erbij gehad hebt en een betaalde baan hebt. En
ja, en voordat ik met CVP begon, echt dat nooit voor mogelijk had gehouden. Hm. En natuurlijk, het is met vallen en opstaan gegaan. Maar ja, groepstherapie is zwaar. Het is klinische therapie, zeg maar. Maar als je het aan durft te gaan, zou ik het iedereen gunnen. Ja.
Had je dat van tevoren kunnen bedenken, dat het zo uit zou pakken?
Nou ja, ik had er, voordat ik bij de behandeling begon, eigenlijk een heel incompleet beeld van wat het zou precies zou zijn en wat het met me zou doen, wat het voor me zou doen. Dus nee, ik had echt geen idee bij dat het zo zou uitpakken.
Ja, ik had er eerlijk gezegd ook weinig hoop in. Eigenlijk, dat is misschien niet zo leuk, maar ik was, ik had me aangemeld voor de levenseindekliniek datzelfde jaar, omdat ik niet meer wilde leven en dat had zo zijn geschiedenis. En daar heb ik gewoon keihard te horen gekregen van dat ik nog niet alles had geprobeerd. Dus ik ben daar afgewezen. Nou, vervolgens weer een heel aantal gesprekken. En toen kwam het CVP. Toen dacht ik, dan wil ik nog één ding proberen. En als dat niet lukt, dan kon ik me alsnog wel aanmelden voor de levenseindekliniek.
Dat is nogal wat je daar zegt.
Ja.
Dat je daar zo open over bent ook nu.
Ja, weet je, het is iets waar ik me niet voor schaam. Wat me wel nog soms verdrietig maakt, dat ik zo levensmoe was eigenlijk. En dat mijn motivatie was. En wat me ook heel erg verteld is van, als dit jouw motivatie blijft, dan gaat het niet werken. Hè, dat je het doet voor de buitenwereld en om je papiertjes te krijgen voor een andere oplossing, dan gaat het niet werken. Dus dat was heel hard vechten de eerste 4 maanden.
Ja. Was dat ook waarom je je niet wilde binden?
Ja, absoluut.
En wat heeft jou dan zover gekregen dat je je toch gebonden hebt?
Ja, nou, ik volgde dan schematherapie. Daar mogen jullie wat over uitleggen.
Kijk maar in onze show notes.
Ja, ja. Van alles over te lezen in de show notes. Gaan we nu niet doen. Willen je overhouden.
Nou ja, daar leer je dus schema's en modi's kennen. En ieder mens heeft die. Emotioneel tekort, verwaarlozing. Dat zijn allemaal schema's. En ik leerde door die schema's heen mijzelf kennen. Van, het is best logisch dat ik me zo voel, want ik heb dit en dit en dit meegemaakt. En eigenlijk weer compassie ging krijgen voor mezelf. Hè. Je hebt een kwetsbare kindmodus. En een kwetsbaar kind is vergelijkbaar met een echt kind van 3-4 jaar. Die is verdrietig. Wat heeft een kind wat verdriet heeft nodig? Troost en zorg.
Aandacht.
Een arm om zich heen. Een boos kind heeft soms begrenzing nodig.
Nou, en ook zorg.
En ook zorg. Nou, die was bij mij ook altijd goed aanwezig. Maar goed, daardoor leerde ik voor dat kleine kindje te zorgen in mij. En dit is weer een heel lang verhaal.
Volgens mij mocht jij door de schema's en de modi te leren kennen, kon je meer begrip krijgen voor je eigen kwetsbare kind.
Ja.
En mocht het er gewoon zijn. En was het oké. Ja. En hoefde je niet zo hard daartegen te schoppen en te doen alsof jij alleen maar stoer was.
Ja.
En mocht je gewoon kwetsbaar zijn. Want als volwassene, jij en ik hebben allebei ook een kwetsbaar deel in ons.
Ja.
En dat was oké.
Ja.
En je kreeg compassie voor jezelf. Waardoor de omgeving ook dichterbij mocht komen. Dat heb ik letterlijk met jou zo ervaren.
Ja.
En dat is denk ik het absolute winst.
Ja.
Hmm.
En daaraan gekoppeld de gezond volwassene. Want ik ben ook gewoon een volwassen vrouw.
Absoluut.
Die samen hand in hand kon gaan met dat kleine kind. En die samen de regie weer overnamen, zeg maar, van het leven. Ja.
Ik vind dat je het heel goed uitlegt, echt. Ja, daar hoeven we helemaal geen schematherapieboek naast te hebben. Jouw verhaal is echt...
Nou, top.
Exemplarisch. Ja, nee, vind ik echt.
En hoe is het voor jou dan, Dirk?
Wat was de oorspronkelijke vraag ook alweer?
Zal ik de hele vraag even noemen?
Ja, ja, doe maar gewoon.
Waarom heb je bewust gekozen voor een klinische behandeling en wat was jouw motivatie?
Oh ja. Voor mij was de oorspronkelijke reden dat ik überhaupt voor een klinische behandeling ging, dat mijn psycholoog zei dat ambulante TGZ, nou ja, dat ze daarop dood waren gelopen voor mijn behandeling. Dus dat er binnen de ambulante GGZ voor mij geen goede hulp meer was. En dat om mij verder te helpen, ik iets klinisch zou moeten gaan doen. En toen had zij twee behandelingen die ze mij aanraden. Maar degene die zij het meest aanraden, was die van het CPP. Dus toen heb ik daar de website gelezen, overlegd met mensen in mijn omgeving. Want überhaupt een klinische behandeling aangeraden worden, was voor mij een best wel grote shock.
Het is een beste investering natuurlijk ook, hè?
Ja, maar ook überhaupt het me realiseren dat ik meer hulp nodig had. Dat het echt zo slecht met mij ging. Want ik wist natuurlijk wel dat ik, nou ja, dat het niet goed met mij ging. En dat ik depressief was. Dat ik, nou ja, best wat problemen had, zeg maar. Maar om het te realiseren dat ik echt zo, nou ja, zoveel hulp nodig had, was ook wel een dingetje, zeg maar.
Ja.
Ja, je noemt het een dingetje, maar volgens mij is dat eigenlijk de allerbelangrijkste stap voor
ja,
de behandeling, om te erkennen, ik heb hulp nodig. En ik heb zulke intensieve hulp nodig dat ik me aan moet melden.
Ja, zeker. En dat heeft er ook voor een deel voor gezorgd dat het me aanmelden bij het CVP ook een enorme lange procedure was geweest. Ik had, om je aan te melden bij het CVP voor een behandeling, moet je voor mijn gevoel was het een enorme waslijst met vragen beantwoorden.
Ja, er is ook een enorme waslijst, klopt.
Ja, en het überhaupt invullen van die lijst heeft mij volgens mij bijna een jaar geduurd.
Oké.
Het zegt denk ik iets over hoe jij de dingen in jouw leven aan bent gegaan, hè?
Ja, zeker.
Dat was volgens mij vooral met je neus in de boeken en op een andere planeet bestaan.
Ja, ja, vooral vermijden.
Ja, je ging het leven niet aan, hè?
Nee, en dit was gewoon echt met mezelf bezig zijn, in mezelf investeren. En mezelf verbeteren. En mezelf ook die moeite waard vinden. En nou ja, nu zou ik dan aan mijn procedure zelf nu veel makkelijker kunnen doen. Omdat ik mezelf gewoon veel meer waard vind na mijn behandeling.
Ja,
nou, dat is wat jij zegt inderdaad. In jezelf investeren. De behandeling is eigenlijk echt een enorm cadeau aan jezelf. Als je jezelf dat gunt om zo diep te gaan. En om zo in de spiegel te kijken en patronen te doorbreken. Dan ja, dat is echt het grootste cadeau wat je jezelf kan geven in het leven.
Zeker.
Ja.
Kan je een beetje vertellen wat het zo zwaar maakt om klinisch in behandeling te zijn? Dus dat betekent, voor ons is klinisch een hele makkelijke term. Ja. Maar van zondagavond tot donderdagmiddag ben je 24/7 bij ons op het centrum in huis.
Zit je intern, heb je daar intern? Een kamertje.
Ja.
Je doet alles. Echt van het op het moment dat je wakker wordt, ja, dan moet je naar het ontbijt. Daar zit je al met je medecliënten. Je kan je niet afzonderen, niet even rustig wakker worden. Tot aan dat je naar bed gaat. En dat inderdaad van zondag tot en met donderdag. En op donderdag ga je naar huis. Met een ontzettend vol hoofd. Met heel veel nieuwe inzichten. Maar ook met frustratie. Je bent moe. Je bent bang. Want je moet dingen gaan toepassen. En dat weekend thuis is dan ook heel hard werken. Dus dat maakt het zo intens dat je op een gegeven moment, de eerste 4 maanden had ik het gevoel, ik ben nergens meer thuis. Ik wilde me niet thuis voelen op het CVP, daar was ik me heel erg aan het verzetten. Maar thuis voelde ook niet meer als thuis, want ik ging veranderen. Mm-hmm. Dus dat was heel erg zoeken.
Ik hoor jou bevestigend op de achtergrond, Dirk, klopt dat?
Ja, ik was helemaal niet gewend om veel sociale contacten te hebben. Ik had hooguit 2 of 3 uur per week sociale contacten voordat ik bij het CVP kwam. En dan kom je in een situatie terecht waar je dus van voor 8 uur 's ochtends tot vaak na 10 uur 's avonds, voor 4 dagen in de week, van constant in contact bent met mensen. En dat was voor mij heel zwaar.
Ja, dat is echt een cultuurshock voor jou, hè?
Ja, absoluut. Ja. Ja.
En zijn er dan in zo'n week ook nog escape mogelijkheden? Of ben je echt non-stop met elkaar in contact?
In principe ben je non-stop met elkaar in contact. Maar, want dat is ook wat voor mij, als ik er nu op terugkijk, een hele goede leerervaring is geweest. Dat je gewoon, ook al voel je je slecht, ook dan nog in contact met mensen, ja, positieve ervaringen kan hebben.
Ik probeerde echt om een momentje te zoeken na de therapie, een vriendin te bellen die mij echt al 20 jaar kent. Even je gal spuien en zeggen wat er allemaal stom is en dat het allemaal niet werkt. Om vervolgens van haar te horen te krijgen van ja, ik kan je eigenlijk niet helpen. Je moet hiermee terug naar je groep of naar je therapeut of zoek iemand op. Nou ja, en dat was uiteindelijk ook de boodschap die ik nodig had, want ik moest het daar doen.
Mm. En heb jij ook eerdere behandelingen gehad dan?
Ja.
Voordat je hier kwam?
Ja.
En nu, was dit de eerste keer dat je in een klinische behandeling kwam?
Nee, dit was voor mij de 2e keer. Maar wel de 1e keer op volwassen leeftijd, zeg maar.
Ah, ja.
De eerste klinische opname was ik erg jong nog. En eigenlijk niet klaar om aan mezelf te werken.
Ja, dat is zeker iets wat mee kan spelen of dat het succesvol is, hè?
Ja, en wat het grote verschil was, was dat echt stabiliseren was. En dit is echt een behandeling waarin je gewoon gereactiveerd wordt, zeg maar.
Ja, weer regie krijgt.
Ja.
Ja.
Hey, en hoe was jouw eerste keer? Jij schetst, ik ging 's avonds een vriendin bellen. Ik wilde me eigenlijk niet hechten.
Nee.
Nou, op een gegeven moment heb je wel actief een besluit genomen. Ik ga naar groepsgenoten, ik ga naar een sociotherapeut. Hoe was dat? Ik neem aan dat je niet vrolijk, fris fluisterde, dacht, nou ga ik even naar de sociotherapeut.
Nee, vreselijk.
Okay.
Nee, dat was met knikkende knieën en met heel veel wantrouwen.
Mm-hmm.
Alleen, daardoor ging ik me toch binden met de mensen die daar waren. Mm-hmm. En een van de dingen die ik me nog goed herinner is dat ik echt wel weer teruggeworpen werd op mezelf. En dat ik heel vaak een spiegel voor heb gekregen van ja, maar dit is wat jij doet. En hoe vaker ik dat te horen kreeg, dacht ik, ja, maar dan kan ik dat dus ook alleen maar zelf veranderen. Dat kunnen jullie niet voor me doen, dat kan die vriendin niet doen, dat moet ik doen. En ja, daar is wel een keerpunt gekomen in het regie pakken, zeg maar, over mijn leven en over mijn behandeling.
Wat mij vooral, een moment wat voor mij heel erg naar boven kwam, in volgens mij mijn 1e week of zo, mijn 2e week, ik weet niet meer precies, toen was ik erg moe. We hadden een zware dag therapie gehad. En toen was ik op een bank in de woonkamer in slaap gevallen. En toen kwam een groepsgenoot naar mij toe. Om te zeggen van ja, hoe gaat het? Wat is er aan de hand? En dat überhaupt iemand zorgzaam over mij is. En ook al is het maar zoiets heel kleins. Van joh, waarom trek je terug? Dat is in principe niet wat we hier doen. Waarom ga je slapen? Hoe kan ik je helpen?
Dat was je misschien helemaal niet gewend, Dirk.
Nee. Ja, en ook nu terwijl ik het aan het uitleggen ben, struikel ik steeds over mijn woorden. Omdat het zo'n bijzonder iets voor mij was op dat moment om te ervaren.
Wat mooi om te horen.
Ja, dat herken ik ook wel. Dat je dus op die manier ook verbinding krijgt. En mijn gedachte was dan van ga weg. Laat me met rust. Ik kan het zelf wel. Maar ik had hartstikke die verbinding nodig. En de arm om je heen, al dan niet fysiek, want we zaten in coronatijd.
Dat was een dingetje.
Ja.
Hey, maar zou je zoiets dan niet ook gewoon, als je niet klinisch bent, kunnen krijgen dan? Dat je die arm om je heen krijgt of die aandacht, dat je even gezien wordt?
Ik denk dat dit soort momenten echt door het 24 uur per dag in contact met elkaar zijn, dat ze daardoor ontstaan. Want dit was ergens op de avond. op een moment wat niet in een sessie was. Maar als het een ambulante of een dagklinische behandeling was geweest, dan zou ik nu op dat moment gewoon thuis zijn geweest. Dus dan zou dit moment zich helemaal niet hebben voorgedaan.
Mm. Ja. En ik kan me zo voorstellen, als het gaat over hechten, waar de vorige afleveringen inderdaad ook over zijn gegaan, dat als je dagklinisch bent, terwijl je best zo worstelt met je verbinden, dat je dat elke dag opnieuw moet doen. Ja. Dat je 's ochtends binnenkomt en weer even moet contacten met jou en met Bo en met de anderen. Het is een multidisciplinair team, dus je moet iedereen opnieuw weer even de verbinding aangaan.
Ja. Ja, en je hebt weinig tot geen mogelijkheid om daarvan de weg te vluchten.
En waarom is dat dan zo belangrijk? Want dat ik nou een paar keer terug horen komen.
Ja, nou ja, voor mij persoonlijk was dat om niet terug te vallen in patronen waar ik al 38 jaar in zat.
Ja. Herken jij dat ook, Dirk?
Ja, zeker. Voor mij, voordat ik bij het CVP kwam, was van mij dingen vermijden, afspraken afzeggen, me terugtrekken. Dat waren de patronen waarin ik jarenlang had geleefd. En het CVP heeft mij een beetje geforceerd om uit die patronen te komen. En dat zou niet zijn gelukt als het niet zo'n echt vuurdoop, om maar zo te noemen, was. Van meteen, volop, 24 uur per dag, mensen om je heen. En mensen die ook op je letten en die ook voor je zorgen. En die ook als je je wat minder voelt en als je moe bent, of als je 's avonds een spelletje doet, er ook zijn.
Ja, zie jou kijken.
Ik had ook nog wel een, als ik terugdenk aan bijvoorbeeld de ambulante therapieën die ik heb gehad.
Ja, en ambulant is, kun je dat even uitleggen?
Dat was in mijn geval 2 keer een uurtje in de week.
Ah, ja.
Daar ging ik vol voor en dan leerde ik dingen en dan kreeg ik inzichten. En dan ging ik ook heel diep, net als in Lunteren. Alleen vervolgens ging ik daarna even een bakkie doen met een vriendin. En ik ging mijn eigen leven weer leiden. En ik deed heel erg mijn best om het geleerde in de praktijk te brengen. Maar ja, als dat 2 keer niet lukt, de 3e keer gaf ik het op.
Hmm.
Want ik had nog te weinig handvaten en kracht om het zelf te doen. En op het moment dat je klinisch zit, ben je gewoon, of je nou wil of niet, je moet het gaan toepassen. Want je wil veranderen.
Ja, en je zei, je wordt de hele dag geconfronteerd.
Ja.
Dus als je het dan niet doet, dan hoor je hem waarschijnlijk ook.
Ja, dan krijg je, want je zit in een groep. Groepsgenoten kennen jou echt hartstikke door en door. Dus die gaan ook jouw patronen ontdekken. Hè? Het grappige, gezellige meisje wat daar zit. Ja, die is eigenlijk helemaal niet gezellig, maar die is hartstikke verdrietig. En op het moment dat jouw groepsgenoten jou goed doorhebben, gaan ze je daarop aanspreken. Nou, dan krijg je ruzie. En uiteindelijk kom je dan, als het goed is, bij een punt dat je denkt, je hebt gelijk en dat wil ik veranderen, doorbreken.
Ja, en niet alleen de spiegel van jezelf zien, maar ook in anderen.
Ja.
Wat ik heel erg heb ervaren is een oud groepsgenoot die na een week of 6 of 7 volgens mij in mijn behandeling klaar was met zijn eigen behandeling. Daar heb ik heel veel van mezelf in gezien en ook heel veel uitgehaald om te zien van oké, maar jij hebt wel deze stappen gemaakt.
Ja.
Dus dan kan ik dat ook.
Ja, dus dat gaf heel erg hoop ook.
Ja, zeker.
Wat een belangrijk punt dat je dat nog toelicht, Dirk. Want inderdaad, de groepen zijn open. Dus er komen mensen binnen die, wat jij zegt, angstig zijn. Denken, dit ga ik niet aan, dit wil ik niet. Maar er zijn al mensen die bijna weggaan en het hele proces al doorlopen hebben. Dus ik kan me voorstellen, en dat heb ik ook met eigen ogen gezien, hoe hoopgevend dat kan zijn. Ja.
Ja. En is er dan ook iets... jullie zeiden, we hadden eigenlijk niet een heel realistisch of een heel helder beeld van wat het me op zou leveren. Of het was misschien even een to-do dingetje voordat je een andere stap mocht maken. Hè? Maar wat is dan iets wat je verraste, wat je uit het klinische milieu en deze behandeling hebt kunnen halen?
Nou, voor mij is de grootste verrassing geweest dat ik er vriendschap aan over heb gehouden. Oud-groepsgenoten met wie ik nog steeds regelmatig contact heb. Wat ik helemaal niet had verwacht. Naarmate ik in de behandeling verder kwam, ben ik me wel echt gaan hechten aan mensen. En zijn er ook wel echt gewoon goede en diepe vriendschappen uit ontstaan.
Ja, daar sluit ik me bij aan. Ik heb inderdaad ook een contact overgehouden aan het CVP, waarmee ik minstens 2 keer in de week nog contact heb. En nog een aantal met wie ik iets minder contact heb, maar nog steeds goed. En dat is super waardevol. Hè? Je blijft elkaar... je kent elkaar zo door en door.
Ja, je zit non-stop in die hoge drukpan met elkaar, zoals wij vaak zeggen.
Ja.
Ja. En als ik van jullie allebei mag zeggen, ik vind jullie allebei sowieso heel sterk. Maar ook letterlijk, ik zei het net tegen jou, mag je naam niet noemen, maar staat hij tegenover mij, zo enorm goed eruit zien. Mm. En van jou, Dirk, weet ik ook dat jij de laatste weken bent gaan shoppen. Maar daar stond je voor open. Weet je, het is één ding dat je zegt, ik heb hier vrienden opgedaan. Maar ik denk dat het nog veel belangrijker is dat jullie het jezelf gegund hebben om mensen dichtbij te laten komen. Dus het is fijn dat jullie die mensen ontmoet hebben. Maar de eerste stap begint wel bij jullie zelf. Dus die credits horen bij jullie.
Ja. En wat voor mij ook echt een grote verrassing was, is dat ik weer van mezelf ben gaan houden. En dat is wel in hele kleine stapjes gebeurd. Maar dat had ik gewoon niet verwacht. Dat ik echt in de spiegel kan kijken en kan denken, ja, het is oké. Je bent oké. Ook al voelt het nu even niet zo, het is zo. Dat had ik echt niet verwacht.
Wauw.
Nee. Ik had ook niet verwacht dat ik daar nu nog steeds zo mee worstelde. Maar dat blijft. Ja. Dat is het leven, denk ik.
Je bedoelt dat de worsteling blijft? Of dat het wordt dat wel minder?
Het wordt wel minder, maar het blijft wel.
Ja.
Ja.
Maar dat is wel mooi dat je dat nog toevoegt. Want ik denk ook niet dat een centrum zoals het Centrum voor Psychotherapie een kant-en-klare oplossing biedt. Maar we bieden de handvaten waar jij en Dirk en anderen mee aan het werk kunnen.
Ja.
En fijn dat jij die toe kan passen.
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Oké.
En zijn er dan ook dingen die echt vreselijk tegenvielen?
Ja, wat voor mij minder was, maar ik weet niet hoe relevant het is om dat hier te noemen. Maar door het eten, continu samen eten met mensen, lunch, ontbijt, avondeten, koffie drinken, alles samen, werd ik me er meer en meer van bewust dat ik daar oprecht niet tegen kon en dat ik eigenlijk een beetje nogal last had van misofonie. En dat werd eerst een beetje gegooid op van ja, maar dat is ook, zat vast ook een stukje persoonlijkheidsstoornis of iets wat dan ook zijn. Maar oprecht, nee, ik heb echt misofonie en dat ben ik wel achtergekomen op het CVP.
Nou, is in ieder geval echt een verrassende.
Ja, die had ik liever willen missen.
Ja, ik hoorde jou al meegaan hierin, Dirk, of niet?
Ja, ik heb zelf ook al vanaf mijn kindertijd wel vaak last van als mensen van kou of smakgeluiden en zo. Gelukkig meestal kan ik me er wel kan ik het negeren of merk ik het niet eens. Maar soms dan heb ik er wel last van. En ook met de tijd dat ik bij het CVP zat, heb ik ook soms wel iets van gezegd tegen mijn tafelgenoten, zeg maar. Als ik er echt last van had, van joh, zou jij met je mond dicht willen eten?
Ja.
Nou, dat zei je dan nog netjes, Dirk.
Ja, dat is denk ik ook het verschil tussen onze...
Ja.
Ja.
Tussen onze wat?
Tussen onze afdelingen.
Ja. Ja. Nou, ik moet eerlijk bekennen, dit antwoord had ik echt niet verwacht.
Nee, verrassing.
Ja, dit is echt een verrassing. Het eten met elkaar en het smakgeluiden.
Ja.
Mm-hmm. Ja.
Hey, en wat vonden jullie daar? Ik vond het als sociotherapeut soms best lastig. Dat in de avonden, het is goed om te weten dat het Centrum voor Psychotherapie uit twee clusters bestaat. En dat je als sociotherapeut voor beide clusters in de avonduren bent. En de mensen van het O-cluster, het ontregelende cluster, die moeten 's avonds tot een bepaalde tijd in de huiskamer blijven.
Mm-hmm.
Die moeten ook echt komen overleggen als ze eerder naar bed zouden willen. En de eerste keer dat iemand dat aan mij kwam vragen, sociotherapeut, dacht ik echt, ja, doe wat je luid kan. Ja. Ik vond dat soms best lastig om tegen volwassen iemand te zeggen, nou nee, het is toch beter dat je blijft zitten. Ik dacht dat jullie ook misschien met dat soort voorbeelden zouden komen, maar...
Ja, dat vond ik sowieso wel lastig. Maar vooral gezien het sociale aspect, dat je gewoon constant onder de mensen bent. En ook überhaupt het durven naar een sociotherapeut toe gaan om dan eerder naar bed te mogen, zeg maar. Was ook wel iets wat mij in de eerste fase van mijn behandeling volgens mij niet was gelukt.
Zeker, dat durf ik wel te zeggen.
Dus jij zat alle avonden tot 10 uur in de huiskamer, Dirk?
Mm-hmm. Ja, in het begin wel.
Ja.
Ja.
Nou, ik herinner me nog iets.
Oh-oh.
Lies, toevallig was dat met jou.
Oh-oh.
Op het moment dat ik al een maand of 6 in mijn behandeling zat, dan ben je heel hard aan het werk en dan ben je op 's avonds ook gewoon echt moe.
Ja.
En ik ben ook niet een heel erg grote groepen sociaal mens dier. Alleen dan werd er doodleuk door onze socio Lies gezegd, Nou, het lijkt hier wel een bejaardensoos, zeg. Iedereen gaat om 9 uur naar bed. Wat is dit? Jullie zijn toch jonge mensen? En dat vond ik toen erg lastig. Dat ik dacht, en dat heb ik ook wel gezegd. Ja. Van, joh, ga jij even in dagtherapie volgen? Achteraf snap ik je punt. In het normale leven, zeg maar, heb je ook een hele lange werkdag van 8 tot 5. En moet je ook 's avonds om 8 uur nog naar een vergadering of de sportclub. Ja. Nou, ik verklaarde je voor gek, maar nu snap ik het.
Ik denk dat we met deze fantastische woorden ook gaan afronden.
Ja.
Want dit is inderdaad gewoon het dagelijks leven, hè, waar we allemaal gewoon in moeten functioneren.
Absoluut.
En ja. dat is wat jullie eigenlijk dus nu ook gewoon weer kunnen, allebei, hè?
Ja.
Ja. Ja, wauw, die was mooi.
Heel fijn.
Volmondig.
Ja.
Ja.
Absoluut.
Zeker. Ja. Ik herinner me nog heel vaak een quote uit het boek van de schematherapie. Ik ben geen mislukkeling, maar ik ben een winnaar. Een winnaar is niet iemand die altijd wint. Maar elke keer wanneer die valt, weer opstaat en het opnieuw probeert. Misschien op een andere manier.
Oh.
Nou.
Zo, die zit er nog goed in.
Hey, boekje dicht, niks meer aan doen.
Mooier afsluiten konden we ons niet wensen.
Nee, precies. Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik heb echt ook af en toe kippenvel gehad van wat jullie allemaal hebben gezegd. Ik ben echt heel dankbaar om dit met jullie te mogen doen.
Daar sluit ik me helemaal bij aan.
Ja. Graag gedaan.
Ja, heel bijzonder.
Dank jullie wel.
Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat het weten aan je vrienden. Spread the message. Stuur ons een berichtje op Instagram. Red de GGZ, de podcast. Daar houden we je op de hoogte. Een extra bedankje naar de Christelijke Hogeschool Ede en Vinci voor het helpen met het maken van de opnames en het gebruiken van de studio. Natuurlijk enorm bedankt, lieve ex-cliënten, voor het delen van jullie ervaring. Wat ontzettend bijzonder. Wist je dat je in de show notes extra verhalen kunt vinden? Informatie over schematherapie bijvoorbeeld. Heb jij trouwens de petitie al getekend? Tekenen kan namelijk nog maar kort. 31 mei, dinsdag aanstaande, overhandigen we de petitie in Den Haag. Tijdens het 2 minuten debat GGZ. Het is inmiddels al meer dan 20.000 keer getekend. Deel jij hem ook? Of wil je meer weten over de landelijke actie? Check reddegggz.nl. Deze podcast is een productie van Anne van Klinken, Bieke Jongejan, Bo Welling en Lies Masterbroek. Een extra bedankje naar Lennart van Kasterop. De muziek die je hoort is door hem geproduceerd. Tot volgende keer!